Ik weet nog dat ik een keer met mijn vader mee naar zijn werk ben gegaan, omdat ze bij de receptie hadden ze de telefoonboeken van heel Nederland. Die ben ik gaan doornemen om alle coretten eruit over te schrijven, dat ik contact kon zoeken met de coretten.
Echt fysiek de telefoonboeken daar
maar op Nederland. Ja, echt. Toen had je ze nog enorme rij telefoonboeken en ik ben ze doorgegaan. Tegenwoordig gaat het natuurlijk veel makkelijker.
Ja.
Maar ja, alles dus wat coret heette, ik vond het interessant.
Mooi, ik ben Gerard van den Berg.
En goeie, ik ben Johan Wagenaar.
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mijn Oeverhaal. Een podcast over familieonderzoek. Een duik in het verleden om nieuwe ontdekkingen te doen over jouw levensverhaal. Ons idee, ieder mens heeft een verhaal, maar niet ieder mens kent zijn verhaal. In de vorige aflevering maakte je al kennis met Bob Coret van Coret Genealogie. Met verschillende websites helpt Bob mensen op weg door het boeiende doolhof van de genealogie. Aangezien we veel met hem te bespreken hadden, hebben we het gesprek in tweeën geknipt. In deze aflevering vertelt Bob je over zijn website Familiearchivaris, waar jij je eigen digitale familiearchief op kunt bouwen. Daarnaast stellen we de vraag of je de gegevens wel of niet moet delen via internet. En doet Johan een warm pleidooi om weer brieven aan elkaar te schrijven, en doet Bob een appel op de luisteraars met een microfoon langs je ouders of grootouders te gaan om hun verhaal vast te leggen. Eerst keren we nog eens terug naar de middelbare schooltijd van Bob. In die periode ontstaat zijn interesse voor genealogie en familieonderzoek. Hoe is dat begonnen?
Ja, toch wel. Ja, dus de fascinatie toen van waar komt nou de familie Coret of de naam Coret? Ja, waar komt die nou vandaan eigenlijk? Dat was denk ik de belangrijkste drijfveer, alles met Coret te maken wilde ik weten. Ik weet nog dat ik een keer met mijn vader mee naar zijn werk ben gegaan, omdat ze bij de receptie hadden ze de telefoonboeken van heel Nederland. En die ben ik gaan doornemen om alle coretten eruit over te schrijven, zodat ik contact kon zoeken met de coretten.
Echt fysiek de telefoonboeken daar maar op Nederland.
Ja, echt. Toen had je ze nog enorme rij telefoonboeken en ik ben ze doorgegaan. Tegenwoordig gaat het natuurlijk veel makkelijker.
Ja.
Maar ja, alles dus wat Coret heette, ik vond het interessant. En, ook in internationaal. En wat dat betreft leent de familie Coret zich daar denk ik ook wel voor. Het is geen grote familie. Dus ik zeg altijd, als je Jansen heet, volgens mij moet je een andere hobby zoeken. Van den Berg vind ik ook wel lastig. Maar Coret is lekker overzichtelijk wat dat betreft. Maar ook gewoon echt de archieven in, gewoon de burgerlijke stand, de dooptrouw en begraafboeken. En zelfs een notarieel archief geprobeerd. Maar daar kom je al een beetje tegen de handschriften aan. De harnasmaker die ik al eerder noemde. Een mooie notariële akte van de overdracht van zijn huis naar Willem Frederik van Oranje. Nou, die heb ik laten transcriberen door mijn wiskundeleraar. Ik weet nu niet meer hoe ik erachter ben gekomen dat hij ook bezig was met genealogie. Maar meneer Vissen heeft mij toen geholpen aan de transcriptie van zo'n notariële akte.
Maar was het allemaal in je middelbare schooltijd?
Ja.
Ja, ik was in die tijd bezig met voetbal.
Ik ben geen sporter wat dat betreft. Dus dat helpt misschien. Dus genealogie en computers. Dat was de andere passie waar ik veel tijd aan besteedde. En wat ik kan terughalen, was het toen al dat een beetje bij elkaar kwam. Ja, je moet toch je gegevens goed opslaan. Database, stammenprogramma. Dus dat zat al in. Maar dit archiefonderzoek, dat heeft mij toch vroeg geraakt inderdaad. En mijn ouders mee naar het archief. En
nam jij je ouders mee naar het archief of andersom?
Ja. Nee. Ik nam mijn ouders, die vonden het leuk, maar die hadden zeg maar niet dat virus te pakken.
Nee.
Maar het is toch wel, ze hebben er toch wel interesse in. En ik weet nog een keer in, volgens mij was dat Delft. Mijn moeder heet Abigail. En achternaam van mijn vader is natuurlijk Coret. En toen vonden we in Delft ineens een Abigail Coret. Nou, we zaten daar te schaterlachen. De studiezaal niet helemaal handig, maar dat soort dingetjes. Toevallig. En dat kan natuurlijk gebeuren. Dus,
hoe zag dat eruit? Jullie zaten met z'n drieën in het archief. En
dit voorbeeld was echt met z'n tweeën, maar dan zit je echt in boeken. En nogmaals, alles wat Coret is, vond ik interessant. Hé, daar hebben we weer een Coret. Hé, we hebben nu een Abigail Coret. En het was toch de gegevens uit de registers halen die je kon vinden, waar Coretten in stonden. En die overnemen en proberen in het grote plaatje te passen. En Wat dat betreft, ja, begon jong en ook zonder enige opleiding in archiefonderzoek. Dus dat onderzoek van die beginperiode, qua bronvermeldingen, is het gewoon diep treurig.
Ja, dus, ik denk dat er heel veel zo is.
Daar loop ik nu toch wel eens tegenaan. Dus af en toe, ja, ik ga nu eens gewoon goed overnieuw beginnen en echt met de bronnen erbij. Want ja, dat is zo belangrijk. Maar ja, daar heb ik me ook schuldig aan gemaakt. En aldoende leer je van, hey, vind je in je eigen stam om iets. En ja, hoe kom ik daar nou weer aan? Ja. Nou, als je dat niet weet, ja, dan moet het seintje zijn van, nou, dan doe je iets niet goed. Die bronnen.
Maar het komt ook omdat je jong begint en je bent, dan spreek ik uit eigen ervaring nu.
Ja, nog zo, nog zo een die...
Als je middelbare school leren.
En die niet met voetbal bezig was, volgens mij.
Nee, niet met voetbal.
Voetbal helemaal niet.
Maar als je in je enthousiasme kwam je als jongere ook van alles tegen van... Die naam, die plaats. Je begon met te schrijven. Je kon ook geen foto's maken. Dat kon helemaal niet. Dan zou je de boodschap ook opschrijven. Telefoon had je ook niet bij je. Die was er nog niet. Dus dan ben je enthousiast en dan vergeet je die bronnen. En dan komt het kaderboeknummer zoveel. Zal wel.
Ja, en
ik denk niet aan tijd. Want ik schrijf, want ik al mijn enthousiasme. En over een uurtje gaat je bus weer, of die trein weer. Dus moet...
En ik weet niet hoe het met jouw handschrift zit, maar de mijne.
Nou, de mijne was wel te lezen, want... Ja, maar ja, ik herken het dus wel.
Ja.
En ik zit dus ook nu heel veel dingen ben ik al terug gaan herleiden geweest. Heb ik allemaal de bronnen er weer bijgezet.
Ja.
En dat is het mooie nu alles gedigitaliseerd is, heel veel. Kun je de bronnen zo vanuit je kantoor vinden. Van, oh, dat was dat archief. En je kunt het een notitie bij maken.
Ja. Want die informatie heb je allemaal bewaard, wat je destijds al hebt opgeschreven.
Ik heb alles van het allereerste begin bewaard. Ja, ja, echt alles.
Waar ligt dat allemaal? Heb je zo'n grote zolderkamer?
Dat heb ik al bewaard. Ja. Gewoon de kleinste snippetjes.
Ja.
Je zult het misschien ook herkennen, Bob, dat je de kerkhoven afstruinen met notitieblokje en dan gewoon de namen opschreef. Van, oh, dat is die. En misschien linkt die naam aan die van mij.
Mm-hmm.
En uiteindelijk dan vallen de dingetjes op zijn plek.
Ja.
Maar die briefjes heb ik allemaal nog bewaard. Ja, waarom, weet ik niet. Want nu zit alles in de computer, bij wijze van. Maar... Heeft ook charme weer misschien.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Het is toch een beetje... Klinkt wel een beetje heel oudbol wat nu gaan zeggen. Maar wij hebben nog een tijdperk meegemaakt voor het internet. Dat je nog in de archieven zat gewoon te schrijven. En dan zaten echt waar... echt oudere, vooral mannen zaten er die in de fut of met pensioen waren. En die zaten allemaal heel... Sst, en er werd niks gezegd bijna. En er was zo'n sfeertje hing daar, weet je wel. Dat heeft goed wat. En... Af en toe mis ik dat sfeertje van het archief.
Ah. Maar moet je toch teleurstellen. Er staat maar een heel klein gedeelte online. Het merendeel moet je toch echt nog naar het archief toe. Om daar de boeken in te gaan.
Ja.
Maar je moet er nog steeds stil zijn.
Ja, maar nog steeds stil zijn, dat bedoel ik. Maar ja, je vindt gewoon heel veel nu ook gewoon thuis. Kun je heel veel vinden.
Ja,
steeds meer, ja. Ja.
Maar hoe reageerden die mensen in dat archief op die jonge Johan?
Nou, op zich wel bijzonder. Wel interessant van, god, er is ook een jonge gast die geïnteresseerd is. Dus ik kreeg altijd wel de helpende hand van, als er hulp was, nodig was. Ja, ja, en ook wel als het dan mensen benaderde van bijvoorbeeld oudere familieleden om informatie. Op zijn Fries gezegd, wat moest maar jouw oude troep? Wat moet je met die oude meuk? Waarom heb je die interesse daarvoor?
Nee, ik vind het wel een terechte vraag. Wat triggert jullie om in je middelbare schooltijd jou zo daarin te laten gaan en daar helemaal in te duiken? Kan je dat benoemen? Is daar een moment of zo te benoemen waardoor je getriggerd raakt?
Nou, als ik voor mezelf praat, het is toch iets... Bij mij heeft altijd interesse er ook al in gezeten. Hè? Voor geschiedenis, ook voor familie. Dan zat ik bij mijn grootouders gewoon letterlijk zo'n houten sigarenkist met alle foto's. En al die foto's maar te sorteren. Dat is die. En een fotografisch geheugen, want dan kun je nog precies... Die foto's kan ook al... Heb ik ze bijvoorbeeld zelf niet. Ik weet precies wat voor foto's er waren. Dus ik was altijd al getriggerd door familie... Door familieverbanden, door de geschiedenis. Gewoon de historie. En doordat ik die opdracht kreeg op middelbare school... Om je stamboom uit te zoeken, een stukje tot 1811. Hè, daarachter, okay. Dat de achternamen kwamen. En toen had ik gezegd, ja, maar nu ga ik gewoon door. Dat mooie puzzel, mooie zoektocht... Dus zo is dat eigenlijk ontstaan en gekomen.
Ja. Ja. En is het echt iets van jezelf of staat het ook al bij je ouders bijvoorbeeld?
Dus echt van mezelf.
Ja.
Maar het mooie is, dat is misschien ook ervaren, als je er in de familie navraag gaat doen, dan kom je opeens bij neven en nichten van je vader of je moeder die er ook al mee bezig zijn geweest. Ja. Of die, en die zeggen, ja, daar heb ik vroeger ook nog op gezocht. Kijk, gebruik het er maar bij. En, hey, ook. Dus je vindt altijd wel weer raakvlakken.
En ja. Ik merkte ook dat familieleden heel graag wilden weten van oké, maar hoe zit, lopen die lijntjes dan? Van oké, gemeenschappelijk voorouder, maar oké, je neef, hoe heet dat dan? En
ja.
dus toch altijd wel willen weten, oké, maar hoe verhoud ik zich me dan tot de rest van de familie? Dat wil iedereen weten op een verjaardag. Dus
dat klopt.
Ja. Ja, dan merk je ook van, hey, meer mensen vinden dat toch wel interessant.
En weet je wat ook, zo, dat is wel grappig. Als je begint te praten over die stamboom en je zegt van, en je hebt bijvoorbeeld een foto van een betovergrootmoeder. Denk je van, ga, kijk, foto van mijn betovergrootmoeder. Oh, dat is zo ver weg, familie, zeggen ze dan. Maar voor jezelf is het heel dichtbij. Omdat je zo dicht altijd met je naam aan bezig bent en je weet precies die verhoudingen in de familie. Een betover is een aantal generaties terug, maar voor jezelf staat het heel, steeds dichterbij. Dat gevoel heb ik erbij tenminste. Ja.
De laatste tijd toch wel een beetje van. Op een gegeven moment, ik kan maar zeggen. Op een gegeven moment vond ik zeg maar de sterbensoerkonde van de oud-oom die in Ravensbrück was overleden. En dat vertelde ik aan mijn moeder. En ja, die had toch een beetje slik momentje. Toch een beetje het besef van, maar alle ouders zijn ook een beetje overleden. Dus aan hun kunnen het verhaal niet vertellen. Het gaat echt ook over persoonlijke verhalen allemaal. En ja, hoe ver je teruggaat. Wordt toch een beetje abstracter, die 17e eeuwse Coret.
Ja.
Hij heeft de naam Coret, maar voor ons betekent het eigenlijk niet meer. Dus toch wel laatst meer waardering gekregen over de latere generaties eigenlijk. Of de nieuwere moet je eigenlijk zeggen. Mm-hmm. Dat is echt nog, die hebben invloed op de familie gehad. En wat hebben zij allemaal gedaan? Dat mij meer doet dan, zeg maar, die generaties heel ver terug.
Ja.
En dan wordt het al meer bijna informatie. De namen en de data. Maar je kent de persoon niet. Je kan wel wat informatiebrokjes her en der bijhouden om het plaatje in te kleuren. Maar het blijft toch iets abstracts.
Ja.
En dat hebben we met de oud-ooms, die generatie, is dat nog echt, mensen hebben ze gekend. Maakt het helemaal veel persoonlijker. En kan soms sommige verhalen ook veel meer raken.
Ja.
Dat heeft me vooral ook, verwonderd niet, maar het was er even een eye-opener. Want als genealogen, we zijn niet met informatie bezig. Iets heel technisch. Het gaat om het leven van mensen.
Ja.
Sommigen daarvan hebben we ook nog gekend.
Ja. Ja, zeker. Het kan ook heel emotioneel zijn af en toe. Hè? Het is gewoon. Bepaalde verhalen waar je tegenaan aanloopt. Ja, het triggert altijd je gevoel. En je kunt dat je ook heel sterk ervaart van, hey, maar dat is dan in mijn familie gebeurd. En dan komt het op zich, iets kan heel dichtbij komen daardoor. Jij zei net zo mooi, Gerard, tegenwoordig is dat echt een hot item. Hè, om over de vragen naar wat heeft mijn opa of mijn oude oom in de oorlog gedaan. Dat komt waarschijnlijk ook doordat de generatie boven ons, onze ouders, dat waren de kinderen van die personen in de oorlog. Dus dat lag nog heel dichtbij. Er werd niet over gesproken. Het werd in de doop had gedaan. En nu is die generatie van je grootouders, die is langzaam gaat die weg. En dan krijg je toch de vraag, hoe is dat dan gekomen? Want je staat natuurlijk, onze ouders zaten midden in die wederopbouw. En we hebben het niet meer over de oorlog, zeiden de grootouders. En dan gaan we Nederland opbouwen en we gaan weer verder met elkaar en schouders eronder met elkaar. En nu begin je weer van, maar wat is er dan gebeurd?
Ja.
Je moet terugdenken aan het gesprek wat ik gisteren met mijn vader voerde over mijn laatste ontdekkingen. En dat ik vroeg van, hoe was het dan toen, mijn vader is wel na de oorlog geboren. Maar ik denk, het moet toch iemand weten van hoe het was toen mijn opa uit Duitsland weer terugkeerde in Nederland. Maar mijn vader, en ik denk ook terecht, zei van maar iedereen schakelde weer in de overlevingsstand. Dus we waren niet bezig met wat hij daar had meegemaakt. Nee, we moesten door. We
moesten door, ja.
En dat is denk ik wel. Wat daar ook een grote rol in speelt.
Ja, dat denk ik bijna wel zeker. Ja. Ja.
Plus dat ze de weg van verwerking ook het niet praten gebruikte eigenlijk. Als je niet over praat, dan heeft niet bestaan, hoef je er niet verdrietig over te zijn. En daardoor zijn denk ik ook een heleboel verhalen nog onverteld. Omdat mensen wilden er niet over praten. Dat zie je ook heel erg bijvoorbeeld bij de Engelandvaarders. Ja, op latere leeftijd. Of mensen die in kampen hebben gezeten. Op latere leeftijd dat ze toch de behoefte hebben van ik ga een boek schrijven of memoires of zo. Van nu ga ik een keer over vertellen. Maar ja, de tijd ervoor hebben ze het niet gedaan. Toch nee. Wel ja, een stukje rouwverwerking om ja, afsluiten en niet over praten.
Ja, nee, klopt.
Ja. En wat ik ook nog wel mooi van wat jij net zei van... je zei het van, voor mij is het heel belangrijk hoe ik me verhoud tot mijn familie. En ik wil dat ook aan jou voorleggen, Johan. Van, is dat misschien de motivatie ook geweest dat jullie ooit in je middelbare schooltijd er al mee zijn begonnen? Dat je toen al misschien een intrinsieke motivatie had van, ik wil weten hoe ik me verhoud tot mijn familie?
Nou, ik begon dus met de familie Coret te onderzoeken, maar ook al vrij snel kwam ik erachter van ja, oké, leuk die familie Coret, maar ik heb 2 ouders, ik heb 4 grootouders, 8 overgrootouders en ga maar zo door. Daar stam ik allemaal van af. Het zijn een heleboel families, ja, uit hun rijden en zeilen, ja, kom jij voort. En ja, dat heeft mij wel gefascineerd. Van ja, toch een beetje besef, ja, zonder hun was ik er niet. En dus toch ook een beetje ja, als eerbetoon aan je voorouders. Van ja, toch alweer op schrift zetten van ja, dat waren ze. En dit gebeurde er in hun leven.
Ja, dat voel ik er met je mee. Maar ik had ook heel sterk de vernoemingen in de familie. Waar zijn ze allemaal vernoemd? Want die generatie vernoemde nog heel sterk natuurlijk. Dus nou, wie is hij dan vernoemd? En hoe ging dat dan? En wie was dat dan? Ik wil weten waar die namen vandaan kwamen. En dan ga je verder.
Ja.
En eerst hield ik me heel erg bezig ook nou echt de eigen achternaam. Hè, via de mannelijke lijn. Maar niks is natuurlijk zo zeker als de vrouwelijke lijn. De moeders.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk, toen ben ik op een gegeven moment ook die moeders. Dus ja, dan kom je echt met de kwartierstaat.
Ja.
En dan zie je dat heel veel namen ook steeds weer terugkomen. En ze zijn te herleiden naar voorouders. En, ja, en wat jij ook zegt, waren die voorouders niet geweest, was ik er ook niet geweest.
Nee. Ja, heel zo raar simpel is dat het. Natuurlijk
nee,
ook
maar dat is wel zo. Ja. Ja.
En even een vraag daarover. In hoeverre publiceer je alles? Zijn er ook dingen die je niet publiceert, omdat het ja, te gevoelig is?
Ja, dat is wel mooi over begint. Onlangs had ik het even met Gerard ook over. Van, je kunt het op internet zetten. Hè? Jij zet stamboom op internet. Ik zet mijn stamboom niet op internet. Ik heb hem gewoon voor mezelf op de server staan. En hij is voor de familie, de naaste familie, beschikbaar. Hè, en, als ze de, en dan kunnen ze een uitdraai krijgen of een digitaal aangeleverd krijgen. Maar ik publiceer het niet. Ik heb een heel klein stukje ooit gepubliceerd op mijn site. Dat ging tot ongeveer mijn overgrootouders en verder niet. En gewoon de basale gegevens. Geboorte, dood, overlijden en verder niet. Nou ja, dat spreekt voor mij dus al uit. Wees wel duidelijk van, nee, ik publiceer dat verder niet. Dat is die verhalen, die zijn zo persoonlijk, die zijn voor je eigen familie. Dat is mijn gevoel.
Als ik naar jou kijk, deel je dat niet helemaal?
Nou, ik heb er ja, vanuit eigen onderzoek, maar ook als je gewoon naar genealogie online kijkt, waar ik toch wel mensen stimuleer om hun stamboom te plaatsen. Ja, in de notities zitten af en toe ja, wat misschien waardeoordelen of ja, iemand fout in de oorlog. En ik krijg dan ook wel eens reacties van andere mensen die de stamboom al hebben gezien. Van hallo, waarom zeg je dat over mijn familie? Een hele andere tak is het dan toch wel. Niet iedereen ja, vindt het misschien fijn.
Nee.
Dus dat is moeilijk. Van, ja, je wil niet mensen kwetsen. Anderzijds, ja, het is toch een stukje geschiedenis.
Ja.
En ja, je kan er niet zo snel een oordeel over vellen als iemand in de oorlog fout was. Je moet de omstandigheden ja, kennen waarin dat is gebeurd. Ja, dus dat moet je altijd wel gewoon kunnen vertellen. Dus ik zou het zonde vinden als we ja, ook dat soort moeilijke dingen niet zouden vastleggen voor het nageslacht. En dan is het een beetje, ja, doe je het op internet of doe je het alleen in de familie. Maar het zijn toch wel verhalen van ja, het zou toch mooi zijn als kinderen, kleinkinderen, ja, dat ook kunnen lezen over hun voorouders.
En daar ben ik met je eens, ja.
Dus laten we ja, toch wel verder gaan dan alleen de namen en datums. Ook, ja, de verhalen. En ja, het lezen ja, is niet roze geur en maneschijn, of hoe zeg je dat ook weer?
Maar ik publiceer het persoonlijk dan niet op internet. Ik bewaar die verhalen wel en die zitten ook allemaal in de server erbij. Die notities heb ik allemaal. Dus als iemand een uitdraai krijgt, dan staat het er wel bij. Maar ik ga het niet aan de grote klok hangen. Nee, dat is weer een keuze die je maakt. Ja,
ja dat zie ik ook wel bij mensen. Het willen delen, dat moet je ook maar willen inderdaad. Ja. Heel veel mensen die hebben doen het onderzoek voor hunzelf, inderdaad voor de familie. En dat is voor hun genoeg.
Ja.
En anderen hebben zoiets van, ja, het is een mooie geschiedenis. Iedereen mag het weten. Plus als andere mensen het zien, misschien krijg ik meer informatie. Maar dat is een duidelijke deling die ik zie. Sommige mensen, die willen gewoon überhaupt niet publiceren.
Nee.
Dus dat,
ja.
Nee,
maar hoe ga je daar als beheerder van verschillende websites op dat gebied, hoe ga je daar als beheerder mee om dan?
Als ik bijvoorbeeld kijk naar Genealogie Online, waar je je stamboom kunt publiceren en ook de afbeeldingen die erbij horen. En bijvoorbeeld bitprintjes. Soms krijg ik gewoon van mensen de vraag van, ja, wat doet dat bitprintje van mijn oma op jouw website? Uitleggen, dat hoort bij stamboomonderzoek. Niet iedereen begrijpt wat dat is. Onderzoek naar die dode mensen, waarom doe je dat? En ook een beetje van, jij hebt toch geen relatie met die persoon die op het bitprintje staat? Nee, maar die stamboomonderzoeker, en bij hem of haar valt het wel in het onderzoek. Maar soms merk ik gewoon dat ze daar geen prijs op stellen. En dan heb ik zoiets, meestal suggestie richting de stamboomonderzoeker, van misschien kun je dat er dan even afhalen. We willen met z'n allen niemand kwetsen, dus daar moeten we voor waken. Mm-hmm. Een ander punt waar ik wat strenger in ben, is privacy. Mm-hmm. We hebben al in Nederland lang gewoon wetgeving die zegt simpelweg dat je geen gegevens van levende personen mag publiceren. En ik zie sommige zonneonderzoekers daar toch nog wat moeite mee hebben, dat ze dan persoon als overleden markeren of toch publiceren. Ja, dat mag gewoon niet. Dus daar ben ik wat strikter in. Af en toe is het ook wel moeilijk, want ik weet, op die verjaardagen, al die familieleden willen weten hoe ze erin zitten. Maar niet iedereen zit zo. Dus daarin moeten we als groep heel erg voorzichtig zijn. Als je geen toestemming hebt om te publiceren, de gegevens van deze personen, doe het niet. En dat zit denk ik ook met de generatie daarvoor. Moeilijke verhalen of zo. Van er zijn nog nakomelingen van die personen. Ga daar goed mee om. Daar moet je de weg in proberen te vinden.
Ja. Ja. Ik kan me sowieso voorstellen dat in jouw werk het thema privacy een grote rol speelt. In die zin dat nu zeker in deze tijd, waarin alles toegankelijk lijkt te worden, zeg maar. Dat je daar steeds een weg in moet vinden van, hoe ga ik daarmee om? Wat is wel toegankelijk, wat is niet toegankelijk als je kijkt naar privacy?
Zelf ben ik van mening dat er niet zoveel is veranderd sinds we de algemene verordening voor gegevensbescherming hebben qua privacy. Alleen het grote verschil is dat er nu een boete boven de markt hangt. En daardoor slaat iedereen in de risicomijdende houding. Dat zie je bij archieven die gewoon hele, bijvoorbeeld burgerlijke stand 1932-1939 van internet afhalen, want er kunnen levende personen in zitten. Dat was al voor de AVG, maar nu die boete, die gaan ze toch veel risicomijdender te werk. Dus dat zie ik echt wel als een zorgpunt, dat er minder, of dat bronnen moeilijker toegankelijk zijn vanwege privacy. Dat we daarin heel erg aan het doorslaan zijn. Dat is echt wel een zorg die ik heb.
Ja.
Ook eigenlijk naar de toekomst toe. Als we over twee generaties de stamboomonderzoekers bekijken, en bedienen nog leuke bronnen. Tegenwoordig wordt ook een heleboel vernietigd eigenlijk. Er wordt veel minder, denk ik, bewaard dan voorheen. Dus denk ik dat we als groep ook wel eens naar moeten kijken van wordt een heleboel vernietigd. Misschien moeten we eens een bezwaar maken dat sommige dingen echt wel bewaard moeten worden voor historisch onderzoek over 50 jaar. We denken nu anders over privacy. Wordt er ook wel sneller dingen of ontoegankelijk gemaakt of zelfs vernietigd.
En waar denk je dan bijvoorbeeld aan als je het hebt over wat vernietigd wordt?
Ik noemde al het voordeel van de gewestelijke arbeidsbureau, een archief bij het ministerie van Sociale Zaken, waar volgens mij een heleboel materiaal in zat voor onderzoek. Dat is om mij nog onbekende redenen toch van is bepaald van nee, gaan het vernietigen. Het is toch weer, ook vrij veel was het, maar toch. Maar ik moet ook denken aan, bijvoorbeeld in Drenthe, ik kan even niet op de term komen, daar had je de armenwezen, de arme...
Ja, de kolonie van...
Weldadigheid.
Ja. Dat soort overheidsprojecten. Ja, dat zegt heel veel over de mensen. Ze waren toch wel arm. En dat soort materiaal, heden ten dagen, gaan we dat echt niet bewaren voor onderzoek. Volgens mij, daar denken we heel anders over. Dus dingen medisch gerelateerd, die je nu soms in archieven kunt terugvinden van vroeger, gaan we nu niet meer vastleggen. Dus ja. Dat soort dingen, ja... Wordt lastiger, denk ik.
Ja.
Plus wat natuurlijk ook eraan zit te komen. Daar zijn vooral de archieven nu heel erg druk mee bezig. Waar ze een heleboel papier hebben, moeten ze nu klaarmaken voor een heleboel bits en bytes. Mm-hmm. Ja. Wat nu van de overheden komt, komt het veelal in digitale vorm. Wat blijft daarvan bewaard? Want ja, archiveren is ook weggooien. Dat hoort er nou eenmaal bij. Maar ja, wat gaat dat betekenen voor het onderzoek op termijn?
Ja.
Ik heb jullie ook allemaal gevraagd om een quote mee te nemen. Die naar boven is gekomen tijdens je familieonderzoek. En die voor jou van betekenis is. Wie wilde hem als eerste delen?
Heb jij zelf ook een quote? Geert, begin jij als. Stel mooi de vraag naar ons. Want misschien kan jij ook met je eigen eerst beginnen.
Nou, dat wil ik best doen. Het is heel mooi. Het is één boekje of een schrijfboekje wat ik van mijn opa thuis heb liggen. En er staat maar één regel in, maar die raakt me wel. En dat is denk ik misschien wel gewoon een algemene quote. Maar het feit dat die is geschreven door mijn opa, ja, raakt mij dan toch. Ik zie zijn handschrift. Het zijn woorden. En die quote is, het was te wensen dat vele mensen hun eigen gebreken wat beter bekeken. Dan zouden zij dat praten over een ander wel laten.
Dat zijn wijze woorden van een... Van een opa.
Ja, nee, ja. Zeker.
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Ja.
Ja, een hele mooie.
En ik vind het altijd ook wel mooi om te bedenken van... Kennelijk heeft dat hem geraakt of zo. En dat hij heeft gedacht van, ik ga dat toch opschrijven. Dus
dit is die opa waar je onderzoek naar doet.
Nee, dus
voor de helderheid.
Dus mijn moederstak.
Oké.
Dus dit is de opa waarvoor ik de vorige keer vertelde over zijn grote fascinatie voor de Martini-toren en de Groningse geschiedenis.
Oh ja, ja precies. Dan had je zo'n mooie schilderij mee. Ja. Een foto.
Ja.
Het is heel bijzonder om dan te proberen te weten van, te achterhalen, hoe komt hij bij die quote? Wat is de oorzaak geweest? Wat heeft zich eraf gespeeld?
Ja.
Nee, zeker. Ja. Het boeit me sowieso om gewoon meer over die man te weten te komen. En zeker omdat ik ook wel een soort van parallel tussen ons zie. Dat hij ook heel erg gefascineerd was door de geschiedenis. En ook de binding met Groningen, onze geboortegrond, zeg maar. Ja, die fascinatie had hij ook al. Dat zie ik ook weer terug bij mijn moeder. Dus als ik die kant van de tak bekijk, dan denk ik, ja, daar is wel die interesse in ieder geval voor de geschiedenis. Ja.
Nou, het is een mooie quote, mooie luidspreuk. Ik zal hem boven...
het is wel een tegeltje.
Een tegeltje, ja. Ja, mooi.
Ja, voor mij niet echt een quote, maar het heeft wel veel impact op mij gehad. Het had er eerder over gehad, zeg maar, het onderzoek naar de oud-oom. En toen ik een fonds had gedaan en dat aan mijn moeder vertelde, dat ja, haar reactie emotioneerde, ook het besef van, daar, zeg maar, die oude generatie die leeft ook niet meer. En dat deed mij heel erg beseffen, ik ben niet alleen bezig met informatie. Het gaat over mensen, over gevoelens. En dat, ja, met het bouwen van websites, het vergaren van data, ja, vergeet ik dat wel eens, dat het om meer gaat dan informatie. Het gaat over echt personen, onze voorouders die hebben geleefd. Zit een verhaal aan vast, die hebben wij nog gekend. Dus het bracht mij weer een beetje van die techniek terug naar de mens. Waar we eigenlijk interesse voor hebben.
Ben je ook zo nieuwsgierig naar de quote van Johan?
Ik zit met spanning.
Nou, mijn quote. Nou, mijn quote komt eigenlijk uit een brief van mijn overgrootmoeder. Als je met geen religie bezig bent en geen spullen weggooien, op een gegeven moment kreeg ik ook allemaal brieven natuurlijk uit de familie, hele oude. En dit is, ze is in het begin van de oorlog, 1940, overleden. En deze brief heeft ze geschreven kort na de meidagen nog. En daar stond een spreuk in. En die moet je dus echt afzetten tegen het begin van de oorlog, dat die meidagen net zijn geweest. En het was ook nog het randje van de verzuiling eigenlijk nog. Hè? Dus een gelovige vrouw. En dan zegt ze, dat klinkt heel zwaar in deze tijd. Zegt ze, het is met ons ook allemaal zonde en ongerechtigheid wat ons aankleeft. Denk ik, ja, afgezet in die tijd, in die periode. Denk ik, ik vind het wel een hele mooie spreuk. Hè? Kijk ook even naar jezelf voordat je een ander beoordeelt. En ja, ik vind sowieso die charmes van die oude brieven en de stijl van die oude brieven en hoe ze daar de taal, hoe ze de zinnen formuleerden. Ja, ik vind dat geweldig. Gewoon in dat woord van ongerechtigheid wat ons aankleeft. Ja, niemand is perfect. Nee, iedereen maakt zijn fouten. Dus die wil ik jullie even meegeven. Ja.
En zegt het jou dan ook iets over je overgrootmoeder, hoe ze in het leven stond?
Ja, ja, dat zegt me wel iets over mijn overgrootmoeder. Dat komt ook. Die brieven, sowieso al het idee dat je een brief in handen hebt van je overgrootmoeder die in 1940 is overleden, dus die je nooit hebt gekend. En die heeft zij ook in handen gehad. En zij, die eend. Dus ik leg mijn hand op die brief, op een puntje van brief, die heeft zij er ook gehad waarschijnlijk, weet je wel. Dus dat gevoel al. En dan als je dan die brief leest en hoe de manier van schrijven, de stijl van schrijven, dat zegt toch iets van hoe iemand denkt. In deze brief bijvoorbeeld spreekt heel erg de zorg uit van al haar kinderen. Van nou, iedereen is weer gelukkig weer terecht. Hè, na die meidagen. En ze waren allemaal overal nergens door Nederland verspreid. Ze zijn weer eigenlijk bij hun gezinnen en noem maar op. Dus ook een stuk bezorgdheid wat daaruit voortspreekt. Ja.
Dan denk ik ook een hele mooie bron. Kijk, de officiële overheidsarchieven die gaan dat soort pareltjes niet voortbrengen. Daar is meer iemand is geboren, overleden, huwelijk. Precies. Hoe mensen dachten, dat haal je uit dit soort persoonlijke
brieven. Dat hoor je daaruit.
Dat is heel erg mooi.
Ja, dat is gewoon heel waardevol. Ja. Heel waardevol. En ja, ik ben ook heel blij mee dat er gewoon nog brieven van die generatie bewaard zijn gebleven. En dan denk ik van, waarom zijn ze niet van mijn andere overgrootmoeder bewaard gebleven, wijze van. En het is altijd, bijvoorbeeld de overgrootmoeder, die schrijft de brieven, maar mijn overgrootvader leefde toen ook nog. Ik denk, waarom schrijft hij niet? Tot ik op een gegeven moment aan een briefkaartje tegenkom, dat heeft hij geschreven, helemaal in potlood. En dan zie je die stijl van schrijven. Je kent alleen zijn handschrift maar uit de actes met de handtekening, hè, die ondertekend heeft. Maar nu zie je echt zijn schrijven. En dan denk ik van, ja, dat zegt ook iets. Hè. Uit een handschrift kan ook heel veel halen. Hè. Open letters, gesloten letters, snel afgerapeld, noem maar op. Het is gewoon, ja, ik vind het heel nieuwsgierig materiaal, een brief. Ja,
ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel, als je het met deze tijd vergelijkt, iedereen is met het e-mail bezig, maar ja, brieven, dat is toch nog zoveel persoonlijker.
Ja, en vooral als je brieven schrijft van, nou ja, uit die generatie, spreekt heel erg ook hun geloofsovertuiging uit, hè? En ja, we weten waar we met onze noden naartoe moeten. Dat soort uitspraken. Dan denk ik, oh, het is toch wel. Tegenwoordig zijn we allemaal van, nou, we laten niet blijken waar we, hoe we geloven of hoe we denken. Doe het maar voorzichtig. Of juist de andere kant helemaal op.
Je doet een pleidooi aan iedereen, ga weer brieven schrijven.
Ga brieven schrijven.
Ja.
Ik ben er vlak voor. Voorstander. Maar zet ze dan ook even digitaal. Ja. Maak de open data kunnen.
Ja, en waar ik ook aan moest denken toen jij zei van de waarde van die brieven die jij dan hebt gevonden. Dat is natuurlijk ook wel prachtig aan het andere initiatief wat Bob heeft geïnitieerd. Dat is familiearchivaris. Waar je dus alle informatie die vanuit familie komt kan bundelen, hè, als ik het goed heb.
Ja, nou, dit is ook wel een beetje een middel. Ik zie elke stamboom, de meeste stamboomonderzoekers zijn ook een beetje familiearchivaris. Die rol hebben ze zich toegeëigend. Ze willen alles van de familie verzamelen en dat beheren ze ook netjes. Dus daar wil ik ze een digitaal middel voor geven. En ze ook stimuleren om die familie erbij te betrekken. En enerzijds omdat ze waarschijnlijk geïnteresseerd zijn, dus ook nieuwsgierig zijn. Maar anderzijds is de middel voor de stamboomonderzoeker, het familiearchivaris, om nog meer informatie te vergaren. Zijn het de verhalen over opa en oma? Zijn het foto's of zijn het trouwboekjes die toch nog in de doos eigenlijk zijn gevonden? Dat soort vragen kan je gewoon via familiearchivaris aan je familie vragen. Van nou, zet dat op familiearchivaris en dan kunnen we dat deel maken van de familiegeschiedenis. Plus de foto, wie weet ter gelegenheid waarvan dit was of wie herkent deze boerderij? Mm-hmm. Er is vast wel iemand in de familie die dat weet. En met familiearchivaris wil ik daar dus het digitale hulpmiddel voor bieden. Om die informatie te verzamelen.
Ja. En blijft die informatie dan beperkt tot jouw familie, zeg maar? En is het niet voor iedereen toegankelijk? Of?
Het is inderdaad een afgesloten digitale ruimte voor de familiearchivaris. En die bepaalt wie daar toe uitgenodigd wordt. En het komt niet op internet terecht. Dat is toch wel een beetje beschermde omgeving te bieden waar je toch wel dit soort dingen kan delen. Het is toch wel wat restrictiever dan Facebook. Dus, maar toch digitaal. En als familiearchivaris bepaal je van die wil ik er graag bij betrekken. Zodat ze mij gaan meehelpen met het beschrijven van de familiegeschiedenis.
Ze kunnen zelf een verzoek indienen. Hè? Als ze bijvoorbeeld het familiearchief zoeken op naam. En ze komen bijvoorbeeld bij die van mij terecht. Ik heb er nu 4. Dan kun je zeggen ik ben er ook aan verwant. En dan kun je een berichtje sturen via die site. En dan kan ik als familiearchivaris bepalen van dat is achterneven, dus dat kan. Of er zijn ook mensen van, ik doe ook onderzoek naar de familie Janssen. Mm-hmm. Ik wil graag lid worden van het familiearchief. En dan heb ik zoiets van, hoe heet je vader, hoe heet je opa? Vertel even wat meer, want dan kan ik kijken of je daadwerkelijk ook familie bent.
Ja.
En anders is het gewoon van, sorry, maar helaas.
En heeft dat jou al iets bijzonders opgeleverd? Dat je van verre familie misschien iets hebt gekregen wat je niet wist? Of,
Dat heeft me heel veel bijzonders opgegeven. Ik ben volgens mij vanaf bijna het begin van familiearchivaris dat ik ze erop heb.
En, überhaupt voor mij ben jij vanaf het moment dat Bob is begonnen of zo? Een beetje.
Nou, zo ongeveer, wel een beetje. Het is wel, ik ben helemaal, Gentlias monitor en alles. Het heeft me gewoon heel veel moois al gebracht. Sowieso al contacten. Hè? Maar niet alleen contact met mij, maar ook de contacten onderling die de familie weer met elkaar krijgt. Ik wist niet waar jij zat en wat leuk dat ik jou ontmoet. Mm-hmm. En ze kunnen onderling elkaar dan weer ook weer contacten. Ja. Met wat Bob ook al aangaf, dat ze op een gegeven moment weten van dat jij de persoon bent die als het over familie gaat, dan moeten ze bij jou zijn. Moeten bewaard blijven, dan komen ze bij jou terecht. Hè? Voor het weggooien, we gaan eerst naar Johan. Kijken van, is het wat voor je? En dan kan Johan altijd nog zeggen van, het gaat weg.
Ja.
Dus het is... En ik moet wel zeggen, ik heb dus 4 familiearchieven, want ik ben allemaal van mijn grootouders achternaam. En er is gewoon, het zijn twee familiearchieven die lopen echt als een tierenlier. En 2 die zijn gewoon van, af en toe is eventjes wat. Maar dan kan ik weer een nieuwsbrief sturen. En dan kan ik ze weer activeren. En dan... hartstikke leuk. Dan krijg je wel leuke reacties en... verhalen kunnen ze erop zetten. En uiteraard komen er ook ledend overlijden. Maar die hebben bijvoorbeeld wel hele mooie reacties al geplaatst. En mooie verhalen erop gezet. Dus het is wel heel waardevol. En dat doet je weer beseffen van, die generatie die langzaamaan verdwijnt, kan er toch nog aan deelnemen. Hè? En
daar wil ik ook wel een verdiepingsslag in gaan maken in de toekomst. Door bijvoorbeeld, ik ben niet zo van de microfoons, maar... Eigenlijk moeten we met de microfoon naar inderdaad de oude generatie die nu nog leeft, gewoon interviews afnemen.
Precies.
Praten over het verleden.
Ja.
Nou, dan hebben we dat audiobestand en dat is ook weer voor het nageslacht heel erg interessant. En dat doen we volgens mij nog te weinig. Misschien af en toe een vraag, maar een interview met je oma, met je opa. En dat heel waardevol is.
Mm-hmm. Nou, dat is heel waardevol.
Een schone taak voor mijn oefen al ook. En voor mij zetten we daarmee ook een aanzetje door juist in gesprek te gaan met mensen die ook met hun verhaal bezig zijn.
Precies.
En wat ik ook inmiddels heb geleerd is volg Bob. Dat is eigenlijk wat jij ook
kreeg. Ja, volg Bob.
En vooral mijn oefen vooral via Twitter en Facebook ook. Zou ik ook nog even willen aanvullen. We hebben ook vorige keer Miranda Groenendijk te gast gehad. Die heeft een vraag aan jou voorgelegd. En de vraag komt er eigenlijk op neer dat zij vastloopt in Duitsland. Ze weet dat er voorouders in Duitsland zijn. In Pruisen, als ik het goed heb.
Ja.
En ze zegt, ik kom daar niet verder mee. Bob, bied de helpen dan.
Help.
Ja, Duitsland is altijd gelijk moeilijk. Dat, en ik heb er ook niet veel ervaring mee. Dus dan is het toch ja, de mensen zoeken die het ander misschien wel weten. Op Stammenforum is een specifieke groep over Duitsland. Maar je hebt natuurlijk ook een hele actieve genealogische vereniging in Duitsland. Die ook gewoon heel toegankelijk is met een website, met Facebook. En gewoon ja, daar de vragen neer te leggen. En er zijn altijd mensen die je weer verder helpen. Ook ja, in het moeilijke Duitsland om daar onderzoek te doen.
Ja.
Dus ja, zoek daar bij die verenigingen, bij fora, daar het hulp.
Ja. Ja, dat vond ik van de week ook wel heel mooi om te merken toen ik het bericht vond van mijn opa, of mogelijk van mijn opa. Hoe snel ik stuurde een mailtje en hoe snel ik al reactie kreeg en dat ze al even de archief hadden gecheckt wat ze daar konden vinden. Dus ja, nou Miranda, ik, ja. Dat is dus in ieder geval wel een manier om in korte termijn toch misschien wat informatie te winnen.
Ja, absoluut. Het zijn een heleboel mensen die gewoon je verder kunnen helpen. En ja, steeds meer middelen om die mensen te bereiken, heel makkelijk.
Ja.
Dus ja, onze Duitse vrienden die willen ons best wel helpen daarmee, denk ik. En ook een heleboel fanaten en hobbyisten. Ja. Die
ik wil afsluiten met ons vragenrubriekje. Wat is jouw tip voor beginnende zoekers?
Beginnende zoekers, dat is beginnen bij de eigen van familie. Gewoon al die namen en vooral zeg maar de namen van de paren opschrijven, de oma's en opa's. Mm-hmm. Dat is de generatie die je ook in de archieven kunt terugvinden. En, heel veel archieven zijn nu digitaal beschikbaar, dus typ die namen in op open archieven, op genealogie online. En je hebt weer aanknopingspunten voor de rest van je onderzoek.
Mm-hmm. En daarna?
Daarna ga je merken dat het eens dat je niet loslaat. Dus dat je bent er nooit klaar meer. Maar ook dat je in andere aspecten interesse gaat krijgen. Die harnasmaker, die Coret die in 1600 al rondliep. Elke keer als ik nu een harnas zie, staat daar meet bij Coret op of niet. Hmm. Dat toch, gildes had je toen. Ja. Je ziet ook dat je allerlei andere aspecten gaat onderzoeken van hoe zag Den Haag er in die periode uit. Als je er helemaal aan begint, er valt zoveel te onderzoeken dat heel erg interessant is en iets bijdraagt aan jouw verhaal als je wilt vertellen. Mm-hmm. Ja, dat
een soort verdiepingsslag.
Dat gaat automatisch, is mijn ervaring. Ja. En dat is heel erg interessant. En die interesse, die nieuwe informatie willen vinden, wordt nooit gevoed of nooit gelest. Ik weet niet, maar
dat is de verslaving, hè?
Ja, toch wel.
Ja. Ja. En de stelling die ik ook nog wil poneren in dit laatste rondje is... genealogie is iets voor pensionado's.
Dat was het van oudsher. Maar dat komt denk ik vooral omdat... wil je onderzoek doen, dan moest je naar de archieven toe. Nou, als je werkt, kan je niet naar de archieven toe. Dus nu er steeds meer online te doorzoeken valt, is het veel makkelijker om informatie te vinden, ook na je werk. Mm-hmm. Dus dat zie ik ook wel als ik naar de foto's kijk van gebruikers op het Stammenforum. De gemiddelde leeftijd is aan de dalen. Het wordt steeds toegankelijker eigenlijk deze hobby. Dus ik denk dat het de leeftijd aan het dalen is en dat het steeds meer mensen, ook door programma's als Verborgen Verleden, interesse hebben.
En mijn oefening.
Mijn oefening, dat wordt niet helemaal op de kop zetten. Ja.
Pas op.
Dat brengt me tot de laatste vraag van, maak de volgende zin eens af. Begin vandaag met het zoeken naar je oerverhaal, want?
Er ligt een heleboel interessant materiaal te wachten die een verhaal gaat vertellen over je familie en daarmee jezelf.
Mooie afronding.
Dat is een mooie.
Ja.
Dat is een mooie.
Ik denk dat we nog uren met jou hadden door kunnen praten en ik denk dat we je zeker ook nog eens uit gaan nodigen als het aan mij ligt. Want er ligt nog heel veel potentie in wat je ook zegt van als je het hebt over samenwerken, krachten bundelen. Ja, laten we proberen mensen te interesseren voor familieonderzoek en te verbreden en te kijken of we kunnen komen.
Ja, hartstikke leuk.
En onder het credo, volg Bob.
Volg Bob en volg mijn oerverhaal.
Oké. Mooi.
Ontzien.
En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Mijn Oerverhaal. Dank aan Bob Coret voor zijn passievolle verhaal over familieonderzoek. En de jongens van Studio Lijn 14 voor het beschikbaar stellen van de prachtige studio. In de volgende aflevering van Mijn Oerverhaal is journalist en schrijver Kim Heiderijk te gast.
Zij heeft een fascinerende interesse om de verhalen van onbekende Nederlanders op te tekenen. In 2007 maakt ze haar debuut met het boek Op zoek naar George, waarin ze het levenspad van het Haagse weesjongetje George Krul volgt. Recent verscheen haar boek Mevrouw Breek, een verhaal over een knappe en charmante, maar tegelijkertijd levensgevaarlijke vrouw. Met Kim duiken we vooral ook in haar researchproces. Hoe komt zij aan haar informatie? Wat zijn haar belangrijkste bronnen? Heb jij vragen voor ons? Laat ze achter op onze voicemail. 06-411-05-384. En als je met plezier naar mijn oeverhaal hebt geluisterd, vertel het dan vooral door aan je familie en vrienden. En deel onze podcast via Facebook, Twitter en Instagram. En laat vooral ook een review achter in iTunes. Op die manier kunnen we met mijn oeverhaal nog meer mensen bereiken en mensen interesseren om aan de slag te gaan met hun oeverhaal.